Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen. Uw heerschappij is over alle geslachten. En in de naam van deze koning der koningen, Heer der heren, schepper van hemel en aarde, zijn we vanavond ook samengekomen. Hij die alles gemaakt heeft, het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Halleluja. Amen. Gaat u zitten en dan gaan we ook met elkaar de volgende coupletten zingen. We gaan dat een klein beetje anders doen dan dat we het normaal zouden zingen. Het tweede couplet zingen de vrouwen, de zusters onder ons. Het derde couplet, de broeders, zingen dat met mij. En het vierde couplet zingen we weer met elkaar van lied 804 uit Johannes de Heer. De zusters beginnen met die koning gaf voor mij zijn leven. Laten we samen deze avond aan de Heer opdragen. Heer, wat is het geweldig dat we iemand in de hemel mogen kennen die boven alle macht en geweld staat. De Jezus die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. De Jezus waarvan gezegd is dat hij gekomen is om de overwinnaar te zijn over alle geweld dat er is. Heer Jezus, dank u wel dat u de koning der koningen bent en de Heer der heren bent. En dat eens het moment zal aanbreken dat er gerechtigheid zal heersen hier op deze aarde. Dat de zonde weg is, Heer, dat de ongerechtigheid weggenomen is en dat hier maar één koning is die zal regeren op aarde en dat bent u, Heer Jezus. Koning der koningen en Heer der heren. Heer, daar kijken we ook naar uit. Heer, er wordt zoveel geleden, zoveel gestreden, zoveel mensen onderdrukt, zoveel mensen onrechtvaardig behandeld. Heer, wat wordt er geleden in ziekenhuizen, in verpleeghuizen? Wat is er een eenzaamheid? Wat is er een gebrokenheid in de schepping? Heer, en ja, we mogen weten dat dit niet eindeloos zo door zal gaan. We zullen ontdekken dat dit niet bij het leven hoort, maar dat het een indringer is door de zonde waardoor deze wereld kapot gemaakt is. En we mogen uitkijken, Heer Jezus, naar het moment dat eens zal aanbreken dat u verheerlijkt in uw gemeente hier op aarde terug zult keren en dat het God zal zijn, alles en in allen. Heer Jezus, dat u de enige bent die het voor het zeggen heeft op deze wereld. Heer, we willen u vragen, wilt u ons ook vanavond een hele goede tijd met elkaar geven? Wilt u onze harten openen, ons verstand openen, zodat we de schriften, uw woord mogen begrijpen en ja, er ook door bemoedigd zullen worden? Heer, wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn, die misschien ook wel op een afstand deze dienst met ons meemaken? Heer, wilt u hen zegenen, wilt u hen bewaren en hen ook een andere keer weer bij ons brengen? Wilt u met de ouderen zijn in de gemeente die al langere tijd de diensten niet meer kunnen bezoeken of te langdurig zieken? Heren, wilt u hen vertroosten, wilt u hen bemoedigen en wilt u hen laten ervaren, Heer, dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent? Wil u bidden voor uw volk Israël, midden in deze wereld, door u geroepen om uw koninkrijk hier op aarde te vestigen? Heren, wilt u uw volk behoeden? Heer, wilt u de vrede van Jeruzalem straks ook wereldwijd vestigen hier op deze wereld? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Er staan een paar liederen in opwekking die over het onderwerp gaan waar we vanavond met elkaar over na gaan denken. Het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God wat zich hier op aarde zal vestigen en wat dat betekent. Een lied wat we al heel lang niet meer gezongen hebben, voor in de bundel opwekking, daar staat: elke knie zal zich voor hem buigen. Elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Dat is lied 6 uit de bundel opwekking. Hij is Heer, Hij is Heer, Hij is opgestaan, want Jezus, Hij is Heer. We zingen het Nederlandse, het Engelse en dan nog een keer het Nederlandse van lied 6 uit de bundel opwekking. Hij is Heer.
Hij is Heer. Hij is opgestaan, Jezus, Hij is
ook lied 71 over Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. Lied 71 uit dezelfde bundel.
Thank you.
Wat zal dat zijn als zijn shalom wereldwijd aanwezig zal zijn en dat de mensen elkaar wereldwijd zullen groeten met shalom. Shalom, shalom. Er zijn twee stukjes uit de Bijbel die ik graag met u wil lezen, uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. En beide gaan ze over dat moment dat hier maar één koning zal zijn op aarde. En dat is niet Mohammed of niet Allah of niet Ahmadinejad of Obama. Maar het gaat alleen om Jezus Christus en niemand anders. Lisbeth, wij zingen nu niet meer. Dus... Ja, oké. Okay. Tenminste, straks zingen we weer wat. Goed. Jesaja hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 5. En daar staat boven in mijn Bijbel, ik weet niet of het ook in uw Bijbel daarboven staat. In mijn Bijbel staat daarboven het komende vrederijk. Je zou ook kunnen zeggen het Messiaanse Rijk. Het komende vrederijk, het Messiaanse Rijk waar in het hele Oude Testament naar uitgekeken werd. Door het Joodse volk, de koning David die zou komen. Het woord dat Jesaja de zoon van Amos aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten we optrekken naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen, en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk, en recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden, en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en ze zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, komt, laten we wandelen in het licht des Heren. Heeft u gelezen wat hier staat? Heeft u ook gezien wat hier staat? Dat in het laatst der dagen, dat betekent het laatste stukje van deze wereld, de laatste periode die deze aarde zal bestaan. Want er zal een moment komen dat deze aarde verwoest zal worden. Dat deze aarde als het ware weg zal smelten als een diamant en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn. Maar het laatste stukje van deze aarde, daar wordt over geschreven dat de berg van het huis des Heren zal vaststaan. Dat is niet de Mont Blanc. Dat is niet de Mount Everest, maar dat is de berg Sion. Dat is de berg waarvan de Heer gezegd heeft, op de berg des Heren zal Hij er zelf in voorzien. Dat is niets anders dan de tempelberg die in Jeruzalem is. Die berg zal zo belangrijk zijn, zo massief er staan in deze wereld, dat deze berg niet weg te denken valt als het belangrijkste stukje in de wereld om ons heen. Alle volkeren zullen daar naartoe gaan. De Nederlanders, de Fransen, de Amerikanen, de Chinezen, de Indiërs, de mensen uit Vietnam en ook de mensen uit Korea. Ze zullen allemaal naar die berg gaan. Waarom? Omdat daar de koning is. De koning van Israël. Heb je gelezen dat vanuit Jeruzalem de wet verkondigd zal worden wereldwijd? U leest dat in vers 3, het laatste stukje. Uit Sion, u weet wel, het evangelie, het christendom, is vanuit Jeruzalem over de hele wereld verspreid. Het is in Jeruzalem begonnen. Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het uiterste der wereld. En dat is de reden waarom dat wij hier de schuilplaats hebben. Omdat eens het evangelie ook hier in Nederland gekomen is. Maar het is begonnen in Jeruzalem. Maar dan gaat het opnieuw beginnen in Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem zal de hele wereld gaan ontdekken wat het betekent om de God van Israël te leren kennen. En om zijn woord te leren kennen. Dan zal het Joodse volk als bijbelleraren, als onderwijzers, als rabbies als het ware de wereld intrekken om te vertellen wie de Heer is. En laat ik u dit even vertellen. Er is geen volk dat deze taak, deze opdracht beter zou kunnen vervullen dan alleen het volk Israël. Waarom? Omdat zij natuurlijk de Messias heel goed kennen. En de God van Israël, de God van de Bijbel. Vergeet alstublieft nooit, broeders en zusters, dat het hele Oude Testament van de Bijbel gaat over God handelen met Israël. En het Nieuwe Testament is geschreven door Joden uit Israël. Israël, het volk van God, is zo verweven met dit boek. Daarom, we kunnen Israël nooit zomaar buiten schot houden, buiten spel zetten. De Joden zullen dan een ontzettende belangrijke opdracht in deze wereld vervullen. Ze zullen wereldwijd uitgaan. En ik heb u verteld, er is maar één volk die dat werkelijk heel goed kan. Er is geen volk, heb ik wel eens verteld, er is geen volk dat zoveel of eigenlijk alle talen van de wereld spreekt. Omdat ze in al die werelddelen wegverdreven zijn. Er is geen volk dat zo verstrooid geweest is over de hele wereld dan het Joodse volk. En als u vandaag in Jeruzalem komt, dan hoort u Joden spreken vanuit 82 verschillende landen. Die allemaal weer teruggekomen zijn in Jeruzalem. Ze hoeven de talen niet meer te leren. Ze kunnen zo vanuit Jeruzalem vertellen wie de God van Israël is. Dus er is geen ander volk die dat kan doen om wereldwijd te vertellen wie de God van Israël is dan de Joden zelf. En dat staat hier heel duidelijk in het derde vers. Vanuit Sion zal de wet geleerd worden wereldwijd. En dan lezen we over de Heer Jezus dat hij zal recht spreken tussen volk en volk. En dan komt het prachtige, dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Even een vraagje. Heeft iemand van u wel eens gestaan voor het gebouw van de Verenigde Naties in Amerika? Wie? Niemand. Nou, dan kan ik u... Ik ook niet hoor. Maar ik heb er wel heel veel foto's van gezien en je ziet het ook regelmatig op het journaal. Voor het gebouw van de Verenigde Naties in Amerika staat een prachtig monument. En in dat monument zie je dat een zwaard omgesmeed wordt tot een ploegschaar. Prachtig mooi. En dat symbool, dat komt uit Jesaja 2. Uit dit stukje. De Verenigde Naties, die weten dat eens deze tijd aan zal breken. Dat er geen oorlog meer gevoerd wordt. Dat er geen oorlog meer geleerd wordt. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Dat is de utopie, dat is het verlangen van de Verenigde Naties. Er is geen volkerenorganisatie die zo vaak Israël veroordeeld heeft als de Verenigde Naties. Dit is zo schrijnend in tegenspraak. Maar het zal komen dat de Verenigde Naties ook zullen ontdekken vrede hier op deze wereld alleen mogelijk doordat God zijn plan door het volk Israël zal verwezenlijken. Nou, dat is het eerste stukje. Het tweede stukje, en we zullen daar de komende tijd heel veel over spreken, over het koninkrijk dat zal komen. Dat tweede stukje kunt u vinden in Openbaring. In Openbaring hoofdstuk 20. En daar staat het ook weer boven. Het duizendjarig rijk. Oftewel ook dat messiaanse rijk. Want de regering van de Jezus hier op aarde, voordat deze wereld zal vergaan, zal 1000 jaar duren. Daar komt de naam vandaan. Ze noemen dat wel eens, die mensen die in het duizendjarig rijk geloven, dat noemen ze wel eens Gideasten. Gideas, dat is duizend. En in de oorspronkelijke talen, Gideasme, duizend jaar. In dit stukje, en ook dat gaat van hoofdstuk Openbaring 20, vers 1 tot en met 6, maar ook vers 7, daar kun je 5 keer het woordje duizend in terugvinden. En als er in de Bijbel duizend staat, dan heb ik niet geen enkele aanleiding om te zeggen, nou dat zal er maar 500 jaar zijn of dat zal een momentopname zijn. Als er in de Bijbel duizend staat, dan is het ook duizend jaar. Daar hoef je helemaal niet aan te twijfelen. Er staat in Openbaring 20 vers 1, en ik zag een engel nederdalen uit de hemel, met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, ze Satan, en hij bond hem 1000 jaar. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat die 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. Die afgrond, misschien heeft u daar nog niet zoveel van gehoord, maar u weet waarschijnlijk wel die gebeurtenis bij de zee van Genezaret, bij de Gerazenen, waar mensen wilde zwijnen aan het hoeden waren, of wilde zwijnen aan het hoeden waren. En daar was een bezetene. En die bezetene die kwam uit de grafsteden naar de Jezus toe, en deze man die was zo sterk, die had alle boeien en alle touwen verbroken, en iedereen die was bang voor hem. En deze bezetene die kwam naar Jezus toe, en die bezetene die viel voor Jezus neder, en toen zij, die bezetene, bent u gekomen om ons voor onze tijd te pijnigen? En de heer Jezus die wist dat deze man dus bezeten was door een demon. En u weet, demonen zijn engelen die met Satan in opstand kwamen en gevallen zijn, gevallen engelen. En er zijn heel veel demonen terechtgekomen in de afgrond. Als het ware in een soort put hier onder deze wereld. En deze demonen die smeekten aan Jezus, zend ons niet in de afgrond. Pijnig ons niet voor onze tijd. Want ze wisten dat in die afgrond, dat is eigenlijk het einde, het begin van hun eind. Er staat namelijk zelfs in Openbaring dat er een moment zal komen dat de afgrond open zal gaan. In de tijd van Openbaring. En dan zal de rook uit deze afgrond komen en dan zullen de mensen gepijnigd worden. En ik zeg wel eens, dat is de uitstorting van demonische macht op deze wereld. Terwijl de Heilige Geest van boven kwam, komen de demonische machten van beneden. Nou, hier zien we dat Satan opgesloten wordt in deze afgrond. Zodat hij de volkeren niet meer kan verleiden, 10 of 1000 jaar lang. En dan staat er in vers 4, en ik zag tronen. En zij zetten zich erop en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden, en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaar lang. Hier zien we de martelaren uit die grote verdrukking. Want wij weten dat heel binnenkort, als de Jezus zijn gemeente tot zich zal nemen, en we als het ware weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht, dan zal er een vreselijke tijd hier op aarde aanbreken die de Bijbel noemt de grote verdrukking. En in die grote verdrukking zal de antichrist regeren. Zal het koninkrijk, het aardse koninkrijk, zijn hoogtepunt vinden. En in die tijd zal er geen ruimte, geen enkele ruimte zijn voor het christendom. De antichrist zal de christenen vervolgen. En zal de christenen dwingen, ieder mens dwingen om het getal 666 op zijn of haar voorhoofd te zetten. Helene die vertelde me dat ze dat pas in een blad gelezen had. Al zou je nergens je naam laten registreren, dan komt je naam al ongewenst voor in zeker meer dan 30 databanken. Of je dat nou wilt of niet. Je staat ingeschreven. Je bent traceerbaar. En de antichrist weet ze allemaal te vinden. En zal ze allemaal dwingen om dat getal 666 op hun voorhoofd te zetten. En als je het niet doet en God trouw blijft, dan word je geliquideerd. Dan word je gedood. En deze martelaren die uit de grootverdrukking na de opname van de gemeente achterblijven en tot geloof komen, zullen moeten boeten met de dood. En zij staan hierop en dan staat er, ze zullen met Christus 1000 jaar hier op aarde regeren. Natuurlijk samen met de gemeente van de Heer Jezus die al bij de Heer is. En dan staat er in vers 5, de overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaren voleindigd zijn. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaar. Wat is er aan de hand? Wat is belangrijk om heel duidelijk te weten in deze tijd? Nou, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om te zien dat er vandaag gedongen wordt naar het koningschap op deze wereld. Als wij vandaag kijken naar de islam, dan wil de islam maar één ding. De islam wil deze hele wereld gaan regeren. En dat zullen ze met geweld willen bereiken. De islam zegt, als je niet bij de islam hoort, als je niet in Allah gelooft, dan ben je het huis van oorlog. Of het huis van vrede als je in Allah gelooft. En de islam zal niet stil blijven zitten totdat ze deze hele wereld in bezit genomen hebben. Want zij geloven dat Allah gezegd heeft, ik zal over deze wereld gaan regeren. Nou, dat is het verlangen, het streven van de islam. Dit streven komt natuurlijk voort vanuit de Bijbel. De islam, Mohammed, heeft heel veel van de Bijbel natuurlijk overgenomen en wat gewijzigd in de Koran. Het is geen onbekende boodschap dat er eens een moment zal aanbreken dat God, voor hen Allah, voor ons de God van de Bijbel, de God van Israël, straks over deze wereld zal regeren. We bidden, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Maar is dat vandaag al zover? Nee. De meest voorkomende vergissingen, het zijn de 3 die ik u wil noemen. Waarom dat er heel veel mensen absoluut geen idee hebben dat er straks een koninkrijk komt waar de Heer Jezus zal regeren hier op deze wereld. De eerste grote fout is dat heel veel mensen de gemeente en Israël met elkaar verwisselen. Dat is de eerste grote fout die gemaakt wordt. Als er vandaag gesproken wordt over het volk van God, over het koninkrijk van God, dan denken we al heel vaak aan de gemeente. Laat ik u dit vertellen, en ik heb het u al zo vaak gezegd. In de Bijbel wordt de Heer Jezus nergens, maar ook nergens, de koning van de kerk genoemd. De Heer Jezus is niet de koning van de kerk. Nergens wordt hij zo genoemd. Natuurlijk is hij de koning in ons hart. Natuurlijk mag hij het voor het zeggen hebben in ons leven. Maar hij is niet de koning van de kerk. Hij is de koning van Israël. Hij is de koning van Israël. En hij is ook de toekomstige koning van Israël. Dus de beloofde koning van Israël. U moet niet denken, en dat werd heel vaak vastgehouden, zoals men ook zegt van de islam, hoe groter de islam, hoe meer landen voor de islam gewonnen zijn, hoe dichter we bij dat punt zijn dat Allah de enige God is die regeert hier op deze aarde. Waarin politiek en religie met elkaar verenigd worden. Dus men probeert de islam uit te laten groeien, zodat het koninkrijk nabij is. Er zijn heel veel mensen die dat vanuit het christelijk standpunt ook eigenlijk bevestigen. Zij gaan ervan uit hoe groter de kerk is, hoe dichter we bij het koninkrijk van God hier op aarde zijn. De kerk moet dan als het ware deze wereld in bezit nemen. Eigenlijk is Willibrord, Bonifatius, vanuit Rome ook hier naar Nederland gekomen om Nederland te kerstenen, Nederland te winnen voor het christendom. Men ging ervan uit, men ging land na land bekeren. Zuid-Amerika werd bekeerd en werd gedoopt. Zo probeerde men als het ware de wereld te kerstenen, de wereld als het ware christelijk te maken, zodat wij konden spreken, Gods rijk hier op aarde is aangebroken. Men bevestigde dat met onder andere, u kent waarschijnlijk wel dat beeld van Daniël, waar over vier grote wereldrijken gesproken wordt, en na dat vierde wereldrijk, dan komt dat grote wereldrijk van God. Dan gaat God, de God des hemels, een koninkrijk hier op aarde oprichten, staat er in Daniël. En hoe gebeurt dat dan? Nou, u kent waarschijnlijk wel dat beeld van Nebukadnezar, het gouden hoofd, het Babylonische wereldrijk, de zilveren borst en armen, het Medo-Persische wereldrijk, het Griekse wereldrijk, de buik van koper en dan de twee benen van ijzer die uiteindelijk uitmonden in de twee voeten met de 10 tenen, de tijd waar wij vandaag in leven. En ik denk dat we hier te maken hebben met het herstel van het Romeinse wereldrijk. In de dagen van die koningen komt er een steen van de berg naar beneden rollen. En wat doet die steen? Die treft het beeld aan zijn voeten en verpulvert alle wereldheerschappij. Geen enkele wereldse macht zal voor hem bestaan. En dan staat er, en die steen die rolde de wereld in en vervulde de hele wereld. En wat zegt de kerk? En dat is de theologie van heel veel universiteiten waar dit onderdeel onderricht wordt aan de jonge predikanten, waar de jonge predikanten te horen krijgen, deze steen is het christendom dat de wereld inrolt en uiteindelijk de hele wereld zal vullen. En dat is het koninkrijk van God. De Bijbel leert anders. Die steen is niet de kerk. Die steen is de levende steen. Die steen is niemand anders dan Christus. De steen die verworpen werd, de steen die naar beneden komt en Christus die zijn koninkrijk hier op aarde opricht vanuit Jeruzalem. Dus dat is de eerste grote fout die gemaakt wordt. De gemeente, de kerk wordt verwisseld met Gods plan met Israël. De tweede fout die gemaakt is, dat is dat mensen het heden met de toekomst verwisselen. Als er bijvoorbeeld we hebben het net gelezen in Openbaring 20 vers 1, daar staat, en ik zag een engel nederdalen uit de hemel, met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude sluiters, de duivel en de Satan, en hij bond hem 1000 jaar. Wat zegt men dan? Dat is geen toekomst, dat is gebeurd. Toen Jezus op Golgotha stierf, wat lezen we dan? Hij heeft de overheden en de macht ontwapend over hen tentoongesteld. Hij heeft hen overwonnen. Satan is gebonden op het kruis van Golgotha. Dat is niet meer toekomst, maar dat is allemaal gebeurd. Er zijn predikanten die het boek Openbaring uitleggen als verleden. In het verleden en niet meer de toekomst zien in het boek Openbaring. Dat is allemaal al gebeurd. Misschien is het ook wel heel interessant om te weten dat een man als Calvijn, die met name ook in die hele traditie van de kerk is, het koninkrijk van God, alle boeken een exegese geschreven heeft, alle boeken verwerkt heeft van de Bijbel, behalve één boek. En dat is het boek Openbaring. Het boek Openbaring is voor hem een volkomen onbekend boek gebleven voor Calvijn. En het boek Openbaring is bij de meeste predikanten nog steeds een gesloten boek. Er wordt nooit over gesproken, omdat men niet weet wat men hiermee moet doen. Terwijl juist in het boek van Openbaring zo duidelijk naar voren komt dat de Satan nog niet gebonden is. Anders zou Petrus nooit in zijn Petrusbrief kunnen schrijven in 1 Petrus 5. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En als u eerlijk bent, dan zult u in uw leven heel wat keer ervaren hebben dat Satan nog helemaal niet gebonden is. Maar dat hij altijd nog probeert om je onderuit te halen. De derde fout die gemaakt wordt, dat is dat men realistische zaken, werkelijke zaken zoals in de Bijbel beschreven worden, zoals ik net zei van die 1000 jaar, gaan vergeestelijken. En als er staat over de berg des Heren die vaststaat, dan zegt men, dat is de Sint-Pieter in Rome. Dat is de kerk. Dat is het kerkelijk centrum. De kerk zal vaststaan. En vanuit Jeruzalem zal het evangelie verkondigd worden. Dat Jeruzalem, dat zijn wij. En als er over de troon van David gesproken wordt, verschillende keren staat er over de troon van David. Ach, dan moeten we dat niet te letterlijk nemen. Dat is niet die troon die in Jeruzalem staat, maar de troon van David is overal waar de Heer Jezus regeert. Dat is de troon van David. En zo probeert men door het vergeestelijke de realiteit van Gods belofte volkomen te ontkrachten. En eigenlijk weg te vergeestelijken. Het vrederijk, het komende vrederijk is reëel. En ik wil u dit vertellen, het komende vrederijk is heel dichtbij. Het is een werkelijk rijk. Het is een koninkrijk waar de Heer Jezus werkelijk hier op aarde zal regeren. En dit koninkrijk, dat komt pas hier op aarde als Jezus terugkomt. En dat is ook één van de oorzaken waarom dat er in heel veel kerken zo weinig gesproken wordt over de wederkomst van de Heer Jezus. Als Jezus, als de koning terugkomt, dan komt zijn koninkrijk hier op aarde. Misschien een paar teksten over de werkelijkheid van dit vrederijk. De werkelijkheid van het koninkrijk van God hier op aarde. Misschien een vers uit Lucas 24, waar de Heer Jezus met de Emmausgangers onderweg is. En dan zegt hij hier zo mooi in dat stukje: hoe vaak had de Heer Jezus niet tegen hen gezegd dat hij ten derde dagen zou opstaan? Ze zouden het zelfs vanuit het Oude Testament kunnen leren. Dat hij moest sterven, dat hij moest lijden, dat hij de lijdende knecht des Heren was. Hij heeft het allemaal aangekondigd, dat hij naar Jeruzalem zou moeten gaan, veel moest lijden, moest sterven, begraven zou worden, maar ten derde dagen zou hij opstaan. En deze twee mannen uit Jeruzalem die naar Emmaus teruglopen, die snappen er helemaal niets meer van. Dan opent de Heer Jezus voor hen het woord van God. En dan staat er in vers 25, o onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En het begon bij Mozes, de eerste 5 boeken van de Bijbel, dat is de Torah. En bij al de profeten, dat is de Nebuim, dat zijn de grote profeten en de kleine profeten. En de schriften, dat zijn bijvoorbeeld, heb je Nehemia, de psalmen, kronieken, de geschiedenissen. Dat zijn allemaal de schriften. Hij legde uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Nou, hier zien we, dat sprak mij zo aan, dat er Jezus zei, o onverstandig en traag van dat gij niet gelooft. Hoeveel? Alles. Alles wat de profeten gesproken hebben. En de profeten hebben gesproken over de eerste komst van de Messias, over zijn lijden, over zijn sterven, want dat moest gebeuren. Zijn eerste komst heeft zijn tweede komst voorbereid. Als die eerste komst er niet geweest was, als hij niet gestorven was, als hij niet verworpen werd, als hij niet geleden had, dan was zijn tweede komst ook niet nodig geweest. Want dan had hij een volk gevonden midden in de zonde. Dus zijn eerste komst en zijn verwerping, de verwerping van het koningschap, moesten wel plaatsvinden om zijn tweede komst voor te bereiden. En dat kunnen we heel duidelijk vinden in al de profeten. Vandaar wil ik u aanmoedigen om de profeten maar eens te lezen. En begin dan maar eens met Jesaja. Een prachtig mooi boek. Maar juist in het Jesaja-boek wordt de Heer Jezus aangekondigd in de eerste plaats als lijdende knecht. Maar ook tegelijkertijd, en men noemt hem, wonderbare raadsman, vredevorst. En iedereen zal voor hem buigen. Ook dat wordt aangekondigd. En het een moet het andere niet wegstrepen. Het hoort bij elkaar, het ligt in elkaars verlengde. Gods beloften zijn hierover onberouwelijk en zeer waarachtig. En wat ik u net verteld heb, die eerste komst, daar zien we de Heer Jezus in een spotmantel. In een koningsmantel. Maar als hij straks voor de tweede keer terugkomt, komt hij inderdaad als koning terug met een koningsmantel. Bij de eerste komst zien we een doornenkroon op zijn hoofd. En bij de tweede komst lezen we in de Bijbel dat hij vele kronen zal dragen. Kroont hem, Jezus de grote verlosser. Dan komt hij gekroond met vele kronen op deze aarde terug. Bij zijn eerste komst zien we dat hij bespot werd en een staf van riet in zijn handen gedrukt kreeg. Bij zijn tweede komst zien we dat, en we hebben er net van gezongen, dat hij een scepter in zijn handen houdt. En als koning der koning hier op aarde zal regeren. De Heer Jezus heeft erover getuigd dat de Zoon des mensen in heerlijkheid zal komen. En dat elke knie zich voor hem zal buigen. In Matthäus 24 kunnen we erover lezen. De apostelen hebben erover getuigd. Petrus. Maar ook Johannes op het eiland Patmos. Mensen, zijn koninkrijk is werkelijkheid. De volgende keer gaan we met elkaar nadenken hoe de relatie is tussen Christus en het koninkrijk, tussen de gemeente en het koninkrijk, tussen Israël en het koninkrijk, tussen de volkeren op aarde en het koninkrijk, tussen de natuur en het koninkrijk. En dan zullen we ook zien hoe het koninkrijk met 1000 jaar ook voorbij zal gaan. En dat dan er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn. Maar laten we van één ding zeker zijn, broeders en zusters. De Heer Jezus is nu nog niet de koning hier op deze aarde. Er wordt zo vaak gezegd, als hij nou alles in zijn handen heeft, waarom gebeurt dit dan? Waarom laat hij dit dan toe? Het is nog erger. Er is iemand anders vandaag koning. Er is iemand anders vandaag koning op deze aarde. Onder de toelating van de hemelse koning. En dat is die koning die de Jezus verzocht heeft in de woestijn. En zei, als je voor mij je knieën buigt, dan zal ik je alle koninkrijken van de hele wereld geven. En dat is Satan, de overste van deze wereld. Deze wereld is op dit moment in de handen van Satan terechtgekomen. En die maakt deze wereld vreselijk kapot. En die is de oorzaak van alle oorlog, alle hongersnoden, alle ellende. Maar straks zal deze koning onttroond worden. Straks zal deze koning plaats moeten maken voor de waarachtige koning. En dat is koning Jezus. Hij heeft al overwonnen en Satan weet, staat er in de Bijbel, dat hij nog maar weinig tijd heeft. Het is nog maar aftellen. Hij weet dat hij weinig tijd heeft, maar dan komt Jezus. En dan moet hij plaatsen, moet hij ruimen, veld ruimen. En dan is er niemand anders dan Jezus alleen, koning der koningen en Heer der heren. Wie is Jezus voor u vandaag? Er staat in de Bijbel dat hij uw bruidegom wil zijn. De bruidegom van de gemeente. Degene die niet over ons komt regeren, maar degene met wie wij mogen gaan regeren. Hij is het hoofd van het lichaam de gemeente. En als u van de Heer Jezus houdt en de Heer Jezus aanvaard heeft als uw persoonlijke verlosser en zaligmaker, dan mag u weten dat elk moment het aangebroken moment zal zijn dat de Heer Jezus zijn gemeente, zijn bruid, zijn lichaam tot zich zal nemen. We voor altijd verenigd zullen worden om dan samen met hem op aarde terug te komen, om met hem te gaan regeren in zijn koninkrijk. Hoort u bij die gemeente? Heeft u die verwachting? Kijkt u daarnaar uit? Ach, het is meer dan ooit de moeite waard om uit te kijken naar het moment dat niemand anders dan Jezus alleen het voor het zeggen heeft hier op deze aarde. Het gaat gebeuren. Het komt heel dichtbij. Bent u er klaar voor om hem te ontmoeten? Amen. Laten we samen dat prachtige lied zingen. Lied 839 uit Johannes de Heer. 839. Weldra komt de Heer op aarde. En dan staat er wat er dan gaat gebeuren hier op deze aarde. 839. Om zijn koninkrijk te aanvaarden, met de zijne te regeren, 1000 jaar. Het is een beetje een lied wat we niet zo heel vaak zingen, ook een beetje rap achter elkaar gaat dat. Maar ons organist leidt ons er wel doorheen. Laten we maar eens proberen om te zingen. Oké, u weet wel wie het voor het zeggen heeft hier in deze... Ga je gang hoor. Dan tijdens het voorspel gaan we collecteren voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en ook voor de diaconie. Laten we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u een geweldig plan hebt met deze wereld. Dat eens het moment zal aanbreken dat alle onrechtvaardigheid, al het geweld, alle oorlogen voorbij zullen zijn. De ziekte er niet meer zullen zijn. En dat Heer Jezus de enige is die koning zal zijn hier op aarde. Ja, zelfs dat alle volkeren op zullen trekken naar Jeruzalem om de koning der koningen te aanbidden. Heren, zoals we net gezongen hebben, dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Heer, zover is het nog niet. En dat zullen wij als kerk hier op aarde nooit kunnen bereiken. Maar dat gaat pas gebeuren, Heer Jezus, als u op aarde terug zult komen. En u in uw volk, uw gemeente verheerlijkt zal worden. En uw volk het geweldige werk zal doen wat ze ooit hadden moeten doen, waarin ze ongehoorzaam waren en het niet gedaan hebben. Heer, dank u wel voor die geweldige toekomst. Dat we u mogen verwachten, Heer Jezus. Eerst om ons als gemeente tot u te nemen, om ons te verlossen uit deze wereld. En straks om met u terug te keren en een einde te maken aan deze vreselijke ellende die dan er zal zijn op deze aarde. Heer Jezus, dank u wel dat u de eerste keer gekomen bent als het Lam van God. Dat u bespot werd. Dat u in nederigheid, in eenvoud, in diepe armoede gekomen bent. Heer Jezus, dank u wel dat u voor ons dat spotkleed droeg. Dat u voor mij die doornenkroon droeg. Dat u voor mij bespot werd als de koning der Joden. Maar Heer, straks zult u komen als de waarachtige koning van Israël. Heer, dank u wel voor die vrede die we nu al mogen kennen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor onze zonde aan het kruis gestorven bent. Dat u daarmee uw tweede komst hebt voorbereid. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden, Heer, laat het zo zijn dat we allemaal, zoals we hier zitten vanavond, gebogen hebben bij het kruis op Golgotha. En Heer Jezus mochten aanvaarden als onze Heer en Heiland. Heer, dank u wel dat we ook mogen weten dat de tekenen van de tijd erop wijzen dat u spoedig zult terugkomen, Heer Jezus, om deze wereld te vernieuwen. En we danken u, Heer, dat we daarnaar uit mogen kijken. En laat het zo zijn, Heer, dat we als gemeente niet in slaap vallen, maar dat we als gemeente wakker zijn, zoals we geleerd hebben uit de gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden, dat we waakzaam blijven en uit mogen kijken naar uw komst, Heer Jezus. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor uw woord. En dank u wel dat u ook met ons mee wilt gaan de komende week. Sommigen die op vakantie gaan, wilt u met hen meegaan en heel dicht bij hen blijven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar ons slotlied zingen. En dat slotlied is lied 442 uit de bundel Opwekking. We vinden het lied trouwens ook in Johannes de Heer. 442, we zingen daarvan de eerste 2 coupletten voor de zegenbeden en de laatste 2 coupletten na de zegenbeden. En ja, misschien kunnen we straks het tweede couplet staande zingen. Prijst hem, Jezus, de machtige redder. 442.
Thank you.
Laten we zijn zegen ontvangen die hij met ons wil meegeven, ook deze komende week. En zo mogen de liefde van God, onze liefhebbende Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd thuis mogen komen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.